zolder van zijn huis in de plaats Amstetten. Hij verwekte 7 kinderen bij haar. 1 kind overleed kort na de geboorte en 3 kinderen groeiden bovengronds op en leidden een normaal leven. Vader Fritzl wordt verdacht van moord, incest, slavernij, verkrachting, vrijheidsberoving en ernstige bedreiging met geweld. Het proces in Oostenrijk begint vermoedelijk in maart. Op een haventerrein in de Europoort heeft de politie 40.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk zat in 2 containers die werden gescand door de douane. De partij was bedoeld voor verkoop aan particulieren in Nederland. In het vuurwerk zijn zware en giftige metalen verwerkt die vrijkomen als het wordt afgestoken. Streng winterweer in Roemenië heeft zeker 7 levens geëist. Op sommige plaatsen in het land is het 25 graden onder nul. In Boekarest vroren de afgelopen nacht 2 daklozen dood. Verder stierven 5 mensen in de omgeving van de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. 4 van hen waren daklozen die sliepen in treinstations of in onverwarmde kelders. Volgens een Roemeens persbureau overleed ook een dronken vrouw die na een feest in haar tuin in slaap was gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en vriest het 5 tot lokaal 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, 's middags ligt de temperatuur tegen het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
Wie zijn geld veilig weg wil zetten, doet nu de Roparco Park Assist. Een online hulpmiddel waarmee u de beste rente vindt voor uw spaargeld vanaf 25.000 euro. En waarmee u zelf bepaalt hoeveel van uw vermogen u vast parkeert en hoeveel direct opneembaar blijft. Met de Park Assist vindt u rentes die op kunnen lopen tot 5% op jaarbasis. Als u uw geld veilig wilt parkeren, gaat u naar robeco.nl. Doe de Roparco Park Assist en vindt de juiste plek voor uw spaargeld en de beste rente.
Het maakt wel uit wat ik doe.
Herken jij jezelf? Kijk dan op www.hivos.nl.
Hivos, geen grenzen aan mensen.
Vind met de Roparco Park Assist rentes tot wel 5% op jaarbasis. Stort voor 31 december 25.000 euro en ontvang een Philips Wake-up Light. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op robeco.nl.
Laat de VPRO niet in de marge verdwijnen. Word lid voor €6,80 per jaar. Doe het. Bel 035 6712 888. Doe het nu.
VPRO, feest voor de geest.
Goedenavond, u luistert naar Radio 1 en welkom bij het marathoninterview. U bent gewend op dit tijdstip het NPS-programma Kunststof te horen en daarna BNN Today. Maar in de week van kerst tot oudjaar heeft de VPRO de avondzendtijd tussen 7 en 10 uur geleend voor een serie van 5 marathoninterviews. 3 uur durende live gesprekken met een gast over carrière, over vakkennis, levensloop, hartstochten en inzichten. We begonnen op eerste kerstdag met culinair journalist Johannes van Dam. En op tweede kerstdag volgde schrijver Arthur Chapin. Morgenavond hebben we Ella Vogelaar hier te gast. En op oudjaarsavond de historicus James Kennedy. Op onze site marathoninterview.vpro.nl kunt u alle gesprekken beluisteren en downloaden. Ook de meeste gesprekken die we de afgelopen 22 jaar al uitzonden. Want zo lang bestaat dit prachtinstituut al en we zijn het oude archief aan het ontsluiten. Voor reacties zijn wij bereikbaar op marathoninterview@vpro.nl. En natuurlijk geldt dat ook voor de reacties op het komende gesprek. Als ik nou echt guts zou hebben, dan liet ik alles achter en begon ik een duikschool in Egypte. Zo omschreef onze gast van vanavond in een interview zijn toekomstdroom, nu hij na 38 jaar afscheid heeft genomen van de strijdkrachten. Generaal buitendienst Dick Berlijn is onze gast. Afgelopen april trad hij af als commandant der strijdkrachten, de functie die nu in handen is van generaal Peter van Umm. Dick Berlijn werd in 1950 geboren in Amsterdam. Hij wordt als eerste zoon geboren in een militair gezin, want vader Dick Berlijn was generaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Na het behalen van zijn HBSA-diploma wilde hij graag de burgerluchtvaart in, maar ging uiteindelijk naar de militaire academie, waar hij zijn fascinatie voor het vliegen ook kwijt kon. Daar begon onbedoeld zijn 38-jarige militaire carrière. In 2000 bereikte hij de hoogste positie bij de luchtmacht, bevelhebber der luchtstrijdkrachten. En van 2004 tot 2008 werd hij de hoogste defensieman. Eerst als chef defensiestaf, toen sinds 2005 als commandant der strijdkrachten. Een nieuw omschreven functie. Onder zijn leiderschap kwam de missie in Uruzgan tot stand. En hij maakte de meest roerige defensietijden mee sinds de val van Srebrenica. De missie in Uruzgan, met als doel het versterken van de legitieme rechtsorde in Afghanistan, wordt door steeds minder mensen in Nederland als een zinvolle en succesvolle missie gezien. En ongetwijfeld is dat een belangrijk gespreksonderwerp vanavond. Net als de balans die Berlijn moest zien te vinden tussen de politieke wens tot vredesmissies en de wensen van de organisatie die te lijden had van bezuinigingen die maar doorgingen. En dat terwijl Berlijn wel een enthousiast bepleiter is van de aanschaf van de nieuwe gevechtsvliegtuigen, de Joint Strike Fighter, als vervanger van de F-16's. Ook geen onbelangrijke kwestie voor het gesprek. Luistert u de komende 3 uur naar Ger Jochems in gesprek met generaal buitendienst Dick Berlijn.
Goedenavond, Dick Berlijn. Op jouw verzoek zeggen we je tegen elkaar. Dat maakt het allemaal iets gemakkelijker. Laten we maar gelijk naar Kamp Holland gaan. Maar dan niet naar Kamp Holland Uruzgan, maar Kamp Holland in Theater Amsterdam vanavond in de Schouwburg. Want het is een theaterstuk ook. Een theaterstuk van Leopold Witte en Geert Lageveen van het toneelgroep Orkater. En wij hebben het gezien in Zaandam.
Ja.
Ik zat naast je. Ik geloof dat het 1,5 uur duurt of zoiets. 1 uur en 3 kwartier. En je zat daar zo 1,5 uur, die tijd, zo met de handen gevouwen onder je kin. En ik zag helemaal niks in je gezicht. Ik denk, nou, misschien vind je het volkomen onzin. Of misschien vind je het heel goed. Ik kon het niet raaien.
Ja. Nee, ik was enorm geboeid. Ik heb daar met bewondering naar gekeken. Bewondering vooral ook, omdat het stuk zeer goede research gepleegd. Dat kon je aan alles zien. De sfeer die neer wordt
gezet. Noem
eens
één ding waar dat uit bleek.
Nou, het taalgebruik, de manier waarop de soldaten met elkaar omgaan, de soort humor die ze laten zien op het toneel, dat is inderdaad precies zoals dat bij de soldaten is. Dat is enorm goed gegaan. Het is ook een kritisch stuk overigens natuurlijk, over de zin van onze aanwezigheid daar. Maar laat onverlet dat de schrijvers en de makers van het stuk, Leopold Witte, Geert Lageveen, dat die geweldig goed werk hebben gedaan. Het is niet iets wat ze zomaar op een achternaammiddag in elkaar hebben gevonden. Nee. Dat is duidelijk.
Nee, we hebben daarna nog met ze zitten praten een tijd.
Ja.
En een van hun zei dat ze daar 1,5 jaar mee bezig geweest zijn. De voorbereiding.
Ja.
En zijn ook nog eens een keer daar geweest, in Kamp Holland zelf.
Ja. Er is ook een boekje over verschenen. Dat hebben ze geschreven, hè, met hun ervaringen. Met wat foto's erin waarbij ze te zien zijn in dat gebied. Maar dat is dus duidelijk. Ze hebben het echt heel serieus genomen. En nogmaals, wat ze neerzetten. De manier waarop mensen met elkaar spreken, de manier waarop ze met de spanningen omgaan, de manier waarop ze zich ook opladen voordat ze de poort uitgaan, om het zo maar te zeggen. Ook een beetje de onderlinge, laten we zeggen, kleine cultuurverschillen tussen de mensen die op het kamp blijven en de mensen die de poort uitgaan. Dat wordt verrekte goed neergezet. Dus ik heb daar groot respect voor. Dus ik heb daar geboeid naar gekeken.
Ja, dat is dan de uitvoering. En dat maakt indruk op je, omdat het zo goed gedaan was. Ik zat later te denken, want dat zei je toen ook. Ik zat later te denken, militairen die moeten uit de aard der zaak, en wellicht zeker jachtvliegers, die moeten uit de aard der zaak toch wel een beetje iets van een komma-neuker in zich hebben. Want een heel klein foutje achter de komma kan betekenen dat je het leven laat. Dus ik dacht, als hij nou vindt dat dat goed uitgevoerd is, dan zal de enigszins kritische boodschap, nou ronduit kritische boodschap, ook wat harder aankomen.
Nou ja, goed, ik heb terwijl ik daarnaar keek wel dat onderscheid gemaakt. Ik heb nogmaals grote bewondering voor de manier waarop de sfeer wordt geschetst en het leven wordt nagebootst in Kamp Holland. Ik heb ook tegen Leopold en Geert gezegd na afloop, ik mis nog een stuk eigenlijk, en dat is de politieke context. En dat gaat meer over de legitimiteit. Het stuk is daar kritisch over. veronderstellen dat er ook wat redenen aanwezig zijn geweest waarom we daar zouden moeten zijn en hoe dat dan door de politiek zou zijn verkocht. Dat herken ik niet. En wat dat betreft zeg ik van ja, er zou nog een stuk...
Noem eens specifiek, want ze halen... Je ziet op een gegeven moment in het begin zie je een conversatie.
Tussen een kapitein en iemand anders. Of misschien zijn het wel Haagse generaals. Dat is een beetje onduidelijk. Maar duidelijk leidinggevende. En die spreken dan van ja, kijk, het is zo'n missie. Maar als we het nou wat anders noemen, dan gaat het wel wat makkelijker er doorheen. Laten we het maar zus en zo doen. Nou, dat is iets wat spannend klinkt. Maar wat ik niet herken. Wat
had
ik in
het cynisch ook, hè?
Ja, maar goed, als dat daar heb ik geen bezwaren tegen. Maar... Ik zeg in alle eerlijkheid dat ik in de tijd dat ik bij Defensie heb gezeten... en vooral mijn laatste functie de afgelopen 4 jaar... dat ik dat gewoon niet herken. Ik merk dat er heel vaak toch mensen veronderstellen... dat veel dingen in de doofpot, in de achterkamertjes gebeuren. En, nou, dat is iets wat wel spannend is. Maar nogmaals, ik herken dat niet.
Nee. Wat, daar wil ik zo meteen nog even op doorgaan. Maar los van het feit dat het goed gedaan was... wat trof je nou inhoudelijk het meest? Want we liepen naar buiten... En ik denk, ik zeg niks, laat hij eerst maar reageren. En ik keek zo uitnodigend aan van, zeg maar, wat je daarvan vond. Toen zei je, hevig.
Ja.
En waar sloeg dat nou precies op?
Nou, ik denk vooral ook op de intensiteit waarmee de gebeurtenissen daar neer worden gezet. Hè. Op een gegeven moment is er, ik zal niet te veel verklappen, maar op een gegeven moment is er natuurlijk een incident.
Ja, iedereen moet erheen namelijk.
Ja, dat
hè?
Vind ik ook. Ja. Ik vind het werkelijk nogmaals zeer de moeite waard. Maar op een gegeven moment is er een incident en dan komt iemand te overlijden. En dat gaat met een hoop donder en bliksem gaat dat gepaard. Maar vooral ook de dialogen die vervolgens plaatsvinden. De manier waarop men vervolgens met elkaar spreekt. Ik vond het zeer indrukwekkend.
Ja.
Heftig, ja.
Heeft het je nog iets geleerd terugkijkend op die hele... op de hele Uruskan-missie, dat je zegt van... hé, verrek, zo had ik het nog niet gezien.
Nee, niet in die zin. Nee, maar het viel me werkelijk op hoe geweldig goed ze getroffen hebben. De gevoelens die de mensen ondergaan als ze daar zijn.
Ja.
En ik noem maar eens wat, als zo'n explosie gebeurt... dat hoor je vaak van mensen, als er zo'n incident gebeurt... of een incident of een ongeluk, dat dingen in een vertraging lijken te gebeuren. Dat iets waarvan je denkt, god, dat iets wat in een seconde is gebeurd... dat lijkt ineens wel 30 seconden te duren.
Ja.
De flarden van geluid die je hoort, al dat soort zaken... dat wordt zo levensecht neergezet. En het grappige vond ik dat nadat wij uit die voorstelling kwamen... bleken er ook jongens... in de zaal te hebben gezeten die in Uruskan waren geweest. En die waren allemaal vol onder de indruk.
Schijnen de jongens uit veteranen. Ja. Een beetje gek woord op als je 24 bent of zo. Maar
ja,
toch.
Dat zijn ze tegenwoordig.
Ja.
Maar dat is ook zo. Mensen waren onder de indruk. En ik heb niemand horen zeggen van nou, het is lariekoek, het is allemaal anders. Helemaal niet. Ik denk dat heel veel jongens en vrouwen, meisjes die er ook zijn, dat die zich daarin zullen herkennen.
En wat zouden zij daaraan kunnen hebben? Want zijn er een paar die met regelmaat terugkomen? Was er één die er al 10 keer geweest is, geloof ik zelfs?
Nou ja, ik weet niet of het zoveel was, maar goed, die meerdere keren zijn geweest. En ik denk dat voor hen het vooral belangrijk is, het gevoel dat we in Nederland indringend ervaren hoe het voor hen is geweest. En dat is iets wat ik heel goed heb leren begrijpen de afgelopen jaren natuurlijk. Als je door de Nederlandse samenleving op zeer gevaarlijke missie wordt gestuurd. En je komt terug met het gevoel dat men eigenlijk het maar een waardeloze missie vond. Dan is dat verschrikkelijk. Kijk naar onze Indië-veteranen die jarenlang het gevoel hebben gehad... dat alles wat er in Indië gebeurde, Indonesië gebeurde... dat het eigenlijk allemaal heel slecht was en zo. Dat is een kater die je leven lang meeneemt.
Ja.
Het tegenovergestelde is ook waar. Dat als mensen van zo'n missie terugkomen... en ze hebben het gevoel dat de samenleving begrijpt wat er is gebeurd... ook begrijpt wat het met onze soldaten doet... Dan is het alsof er een gewicht van je schouders wordt gehaald. Dan kan je weer een beetje vrij ademen. En ik vind ook dat we ons dat moeten realiseren in Nederland. Dat het niet alleen maar belangrijk is om te zeggen, wat heel goed is hoor, met kerst van goh, jongens en meisjes, we staan achter jullie in Uruskan. Maar vooral toch ook dat we begrijpen wat dit voor missie is. En dat we daar ook onze steun aan verklaren. En ik weet dat niet voor iedereen even makkelijk is.
Voor wie niet even makkelijk?
Nou ja, dit is natuurlijk evident. Dat de missie die heeft voorstanders, maar ook zeer veel tegenstanders.
Oh, dus soms, ja.
Dus ongeacht dat je achter onze mannen en vrouwen staat... zijn mensen het met de missie, de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruskan... zijn ze het wel of niet mee eens. Ik vind het belangrijk dat als wij als Nederland En dat zeg ik dan maar als Dick Berlijn die geen uniformen draagt. Maar ik vind dat als er een beslissing wordt genomen in ons parlement, wat destijds gebeurd is, 126 van de 150 parlementariërs die achter de missie gaan staan. En als die missie zich dan ook ontrolt, dan moet je niet bij tegenslagen zeggen van het is eigenlijk maar een waardeloze missie. Nee, dan moet je ook achter de missie blijven staan, hoe moeilijk dat ook is.
Ja.
En wij discussiëren in Nederland veel over de zin en de onzin van de missie. En mag het nou en is het nou legitiem? Maar we moeten ons wel blijven realiseren wat dat doet voor onze mannen en vrouwen in Oeruzgan. Die discussie meekrijgen en soms ook kunnen gaan twijfelen. Ja. Van verdraaid, staan ze nog wel achter ons, ja of nee?
Nou, die avond zei je ook dat soort dingen. En toen kreeg ik duidelijk de indruk dat je vindt dat de steun die er dan is, dat die wel wat een beetje royaler gekund had. Als ik nou even een nuchtere tegenwerping maak. Er is een mandaat van de Tweede Kamer, van een royale meerderheid. Bijna de grootst mogelijke meerderheid, zou je kunnen zeggen. GroenLinks is dan weliswaar tegen. Maar Femke Halsema heeft het altijd over onze jongens en meisjes in Oeruzgan. Ik bedoel, ik kreeg er dat aan iemand voor en die zei ja. En wat wil die dan nog meer, die Berlijn?
Nou kijk, maar dat vind ik het belangrijke onderscheid. Ik vind het al heel goed dat we uiten dat we achter onze mannen en vrouwen staan. Maar ik vind dat niet voldoende. Ik vind ook dat als we mensen op hele gevaarlijke en moeilijke en complexe missies sturen, dat we ook achter de missie moeten gaan staan. Mag ik een kort voorbeeldje geven? Misschien een beetje flauwe metafoor. Maar als we nou zeggen in Nederland dat wij met z'n allen een brandweer belangrijk vinden. En we zorgen dat die brandweer mooie spullen heeft. Geld voor nieuwe brandweerauto's te kopen. We geven voldoende geld om mensen goed getraind te houden. En op een gegeven moment staat er dan een huis in de brand. En dan zeggen jongens, ga dat huis blussen. En als we nou halverwege dat bluswerk zeggen van, het is eigenlijk maar een waardeloos huis.
Waar beginnen we eigenlijk
aan? Dan is de motivatie voor onze brandweermannen, om die metafoor maar even door te zetten, is totaal weg. Dus ik zeg nee, je moet achter je mannen staan, achter je mannen en vrouwen staan. Maar als je dan de beslissing hebt genomen om deel te nemen aan die missie, dan moet je ook achter die missie blijven staan.
Maar wie spreek je nou precies aan? Want de regeringspartijen, die zeggen dat toch ook? Die zeggen niet van, ja, het valt eigenlijk reuze tegen en laten we er maar mee ophouden. Dat zeggen ze niet. Als je Eimert van Middelkoop, minister van Defensie, die blijft dan zeggen, ook als er weer kort geleden de 18e jongen gesneuveld is. Dat is allemaal reuze erg en tragisch, maar wij weten waarom we er zijn en wij blijven daar.
Ja.
Dus nee, wat mis je nou concreet? Wat moet wie doen eigenlijk nu?
Ja, dit is een zeer terechte vraag. Maar kijk, we constateren met elkaar dat het draagvlak voor de missie van initieel, ik geloof dat die rond de 50% was, nu teruggezakt is naar 30% en misschien is het wel 25%. De laatste cijfers heb ik niet in mijn hoofd. Ik merk dat waar ik af en toe gevraagd word om uitleg te geven over wat die missie nou precies is en wat die nou niet is. Af en toe word ik gevraagd om ergens een lezingje te geven of iets dergelijks. Dan merk ik dat er heel veel mensen zeggen van, goh, maar wat u nu vertelt, waarom wordt dat nou niet wat meer verteld? Of waarom horen we dat niet op televisie? Of et cetera, et cetera.
Geef eens een voorbeeld van wat je vertelt, wat wij niet horen.
Ik zal een voorbeeld geven. Er zijn heel veel mensen die nog steeds denken dat wij in Oeruzgan zitten als een soort van een bezettingsmacht. Of dat wij daar per se alleen maar onze westerse waarden en normen op willen gaan dringen. Of dat we er alleen maar zitten om de Taliban uit te moorden. En dan vraag ik me af, weten de mensen wel wat de regering in die beroemde artikel 100 brief een aantal jaren geleden aan het parlement heeft geschreven? En er staan hele andere dingen in. Hmm. En er wordt duidelijk uitgelegd dat we daar zitten op de uitnodiging van het legitieme gezag in Oeruzgan. Dat we daar niet zitten om alleen maar Taliban te vermoorden, maar om het legitieme gezag in Afghanistan een goede kans te geven. En daarom doen we ook, of faciliteren we ook de nodige opbouwprojecten. Daarom zorgen we ook dat de Afghaanse politie wordt opgeleid. Daarom zorgen we ook dat het Afghaanse leger wordt opgeleid. Zodat het legitieme gezag in Afghanistan zijn werk gaan doen. Kortom, ik merk heel vaak dat mensen toch een beetje een...
Maar dit zijn dingen die, als je de krant leest, dan lees je dit ook.
Nou ja, kijk, ik ben de laatste die kritiek zal hebben op de regering. Het is ontstellend moeilijk. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om hetgene wat we daar doen uit te blijven leggen. Ik heb een paar weken geleden, of dat was misschien 10 dagen geleden, minister-president Balkenende dat nog eens een keer horen en zien doen op de televisie. Dat vond ik erg goed. Ik denk dat we dat nog wat meer zouden moeten doen. En dat zeg ik niet omdat ik per se een missie wil verkopen waar ik misschien zelf ook deel van ben geweest. Maar omdat ik werkelijk vind dat wij met deze missie oprecht invulling geven aan de dingen die wij in Nederland belangrijk vinden. Dat is namelijk opkomen als de mensenrechten met voeten worden getreden. Dat wil bijdragen aan het overeind houden van de internationale rechtsorde. En dat zijn zaken die wij nota bene in onze grondwet schrijven. Ik bedoel, dat zijn niet zomaar mooie loze woorden. Het zijn werkelijk dingen waarvan wij hebben gezegd met z'n allen, dit vinden we belangrijk. En dan kun je niet duiken als een keer het verzoek komt om daar aan mee te helpen, hoe moeilijk die missie ook is. En als we dan dat besluit nemen om in die missie in te gaan. En nogmaals, ik herinner u eraan dat er 126, we hebben je gezegd, sorry Ger. maar dat als 126 van de 150 leden van het parlement zeggen, oké, daar steunen we. Dan moet je dat blijven doen. En dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven nadenken. En dat je niet moet blijven kijken of die missie wel goed gaat. Maar als dat het geval is, als we binnen het mandaat blijven wat toen is afgesproken. Dan moet je niet bij de keren dat het wat tegen zit. En die zijn er, absoluut. Meteen zeggen van zie je wel, het is allemaal niks.
Maar wie spreek je nu precies aan? Wie zegt dit soort dingen dan?
Ik spreek ons allemaal een beetje aan. Wie zegt het? Ik lees het met enige regelmaat en ik hoor het met enige regelmaat ook op televisie. Vrij recent nog, een uitzending van Het Gesprek. Er zaten vier heren aan tafel die op een, wat vond ik, zeer ongenuanceerde manier over die missie spraken. En op dat moment denk ik van potverdorie, kom op, we kunnen beter dan dit.
Dan verwacht je, je gaat niet tegen mij zeggen, neem ik aan, van die lui die moeten dat allemaal niet zeggen. Ze moeten hun mond houden. Wil je meer van de regering meer tegenwerping krijgen?
Ik zou, vaker en meer de redenen en wat we nou precies met die missie beogen uitgelegd zien door onze politieke leiders. Omdat ik denk dat het belangrijk is. Dat kun je niet één keer per jaar doen. Maar dat moet je een aantal keer herhalen.
Elke week een persconferentie. Is dat een idee?
Ja, god, ik weet niet. Ik ga dat
er gebeurt
niet.
Elke week wel wat natuurlijk. Kunnen ze dingen uitleggen.
Ik denk dat het belangrijk is om het onder de aandacht te houden. En te blijven wijzen op waarom we er zitten. En heel veel van de dingen die af en toe werden geroepen. Waarom moet Nederland dit allemaal doen? We zitten daar met 40 andere landen. Ja. Nederland zit ook op andere plekken in de wereld niet. Waar al die andere collega-landen wel zijn. Je hoort toch heel vaak van dat soort dingen waarvan ik zeg van goh, hier kan je vrij makkelijk een tegenargument naast zetten. Of in ieder geval duidelijk maken wat het dan wel is. Nogmaals, ik heb geen kritiek. Ik zeg niet dat mensen het slecht doen, maar ik denk dat we het allemaal nog net even een stukje beter kunnen doen.
Je zegt het niet alleen omdat je die missie belangrijk vindt, maar je zegt het ook om het moreel te beschermen van de jongens en meisjes, spreekwoordelijk, die daar zitten.
Ja, dat is iets waar een commandant zich altijd zorgen over maakt. Niet alleen een commandant der strijdkrachten, wat ik tot april was, maar ook de commandanten, de ondercommandanten. Het moreel van de mensen is je eerste verantwoordelijkheid als commandant. Ja. En bijvoorbeeld ten tijde van de verlengingsdiscussie, toen merkte ik inderdaad dat door al die argumenten die over
discussie
tafel
over de verlenging van de missie in Oeruzgan.
Correct. Dat toen die discussie in alle hevigheid gevoerd werd in Nederland, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die meeluisteren in Oeruzgan, maar ook de families hier in Nederland van de uitgezonden militairen die discussie volgen, die kunnen het gevoel krijgen van ja, maar staat deze samenleving nou nog wel achter die missie? En dat vond ik een heel zorgwekkende ontwikkeling. En ik heb toen ook gevraagd om daar aandacht voor te hebben.
Aan wie gevraagd?
Nou ja, aan onze minister, aan andere politici. Van luister eens, wij mogen het hier in Nederland, en wij moeten hier in Nederland heel heftig met elkaar daarover discussiëren. Maar laten we niet vergeten dat er ook mensen meeluisteren. En het zal jouw kind maar zijn die overleden is in Oeruzgan. En dat je hier in Nederland het gevoel krijgt van ja, maar potverdorie, ze vinden die missie helemaal niet belangrijk. Dat vind ik verschrikkelijk.
Ja.
En dan is het aan de militairen, vind ik zeer terecht, om daar in ieder geval de aandacht op voor te vragen en te zeggen, luister eens even, laat me niet vergeten dat er heel veel mensen meeluisteren en toch ook uit blijven leggen aan elkaar dat we deze missie belangrijk vinden.
Is niet zo dat een van de redenen waarom het waarom die steun misschien wat afkalft, waarom daar kritische opmerkingen gemaakt worden, ook is om twee redenen. A, dat je verschillende type berichten over hoe het nu gaat in Afghanistan. Door je van de regering, ja, we hebben project dit, project dat, een hydro-elektrisch project bij Terawatt, hoe heet het ook weer?
Terawatt.
Dat is dan een schoeperad, wordt er weer flauw over gedaan, maar toch, hoeveel duizend gezinnen hebben daar geen licht van? Hè? Nou, je zal maar even die duizend zijn dat je lichter. Nou, andere kant krijg je dan eens weer het verhaal van zo'n think tank, Sanli Council, of Sanlis Council, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Die zeggen dan weer, de Taliban, die heeft 3/4 van het grondgebied in Afghanistan in de hand. Dan wordt er gezegd, ja, nee, maar we hebben meer missies en we breiden de inkvlek uit. En dan krijg je aan de andere kant weer het verhaal, ja, maar er zijn steeds meer tegenaanvallen van de Taliban. En anders, dat wil ik zo meteen even aansnijden. Dat is de politieke totstandkoming van deze missie. Want er zit natuurlijk ook iets vreemds gaan zitten. Maar dit nu. Als je als gewone krantlezer, nou, je hebt een open maandje leest, maar je leest wel de krant. Je krijgt al dit soort tegenberichten. Ja. Lang verhaal, maar dan ga je toch ook denken, ja, waar doen we het dan voor?
Nee, ik kan me heel goed voorstellen.
Wat is er aan de hand?
Nee, dat is absoluut juist. En ik denk dat het dan ook belangrijk is om die dingen te blijven duiden. Al die verschillende berichten, ook politici in Nederland te blijven duiden. Van hoe moeten we dat zien? En het is inderdaad zo. Maar dat je heel schamper kunt doen over bepaalde ontwikkelingen. Dat schoeperad wat dan in die rivier staat, wat elektriciteit opwekt. Wat we niet moeten vergeten, dat het zo is dat hier in Nederland zeggen we, wat is dat dan in godsnaam? Wat is dat voor kruimelwerk? In Afghanistan betekent het dat een vallei in plaats van 's nachts donker is, verlicht blijft. En als een vallei verlicht blijft, dan betekent dat de Taliban er niet komt. Ja. Dus voor ons is het iets wat helemaal geen betekenis heeft. Daar betekent dat toevallig het verschil tussen leven en dood.
Ja.
Sandless Council of Sandly Council, ik weet ook niet precies hoe je het uit moet spreken, die schrijft een kritisch rapport. En dat wordt meteen dan soms in Nederland opgepakt van, ja, zie je wel, het heeft geen zin. Nee, Sandlys die heeft ook terecht, wijst erop dat er niet minder in Afghanistan moet gebeuren. Er moet meer gebeuren. Ja. We hebben, kijk, de grootste fout die we kunnen maken in Afghanistan, dat is dat land weer ten tweede of ten derde male aan het lot over te laten. Als wij serieus vinden dat deel van de wereld ook stabiel moet zijn, dat het legitieme gezag daar een kans moet krijgen, dat dat niet meer een land moet zijn waar terroristische netwerken vrij spel krijgen, dan moet dat de aandacht houden van de westerse wereld. En dan zullen wij langjarig, generaties lang wellicht, bereid moeten zijn als internationale gemeenschap om daar te zorgen dat het onderwijs op het juiste niveau komt, dat het bestuur fatsoenlijk gaat functioneren, dat de veiligheidsmensen zich fatsoenlijk gaan gedragen, et cetera, et cetera. Ja, dat is iets van de hele lange adem. En ik denk nogmaals dat je dat.
En wat is een lange adem?
Nou ja, kijk,
tientallen jaren?
Ik denk dat een conflict, laten we eens naar de Balkan kijken. Hè, wanneer was het? Begin jaren 90 ontplofte dat kruidvat. En we zitten daar nog steeds, zij het op zeer bescheiden schaal nu natuurlijk. Maar we moeten dus niet denken dat we dat deel van de wereld in Afghanistan in 10 jaar lang, dat het pais en vrezel zijn. Daar zullen wij langjarig betrokken moeten blijven. En als ik zeg we, dan bedoel ik de internationale gemeenschap.
Ja.
Nederland heeft gezegd dat ze bereid is om een aantal jaren, in de beginjaren van dat hele lange commitment, bereid is om in die hele moeilijke missie een bijdrage te leveren. Ik vind dat je daar als Nederland, dat we daar, ik zal het woord niet te snel gebruiken, maar met z'n allen best een beetje trots op mogen zijn dat we dat willen doen. We nemen dus onze principes heel serieus. Zonder naïef te zijn en ergens in te duiken waar we toch niks kunnen bereiken. Ook daar hebben we naar gekeken. Maar ik vind dus dat we daar niet te schamper over moeten doen. En er zijn ook landen die daar heel anders mee omgaan. Die zeggen, ja, wij zijn wel voor die mensenrechten en we vinden die internationale rechtsorde wel belangrijk. Nou, weet je wat, wij sturen een aantal stafofficieren in het hoofdkwartier. Ja, dat kan iedereen. En over 10 jaar erin duiken.
Dat is veilig en zo.
Dat is veilig. En over 10 jaar erin duiken, als het allemaal een beetje rustig is geworden, dan is het stukken makkelijker om daar te scoren.
Ja. Vind je Nederland, ik bedoel, die daar verantwoordelijk voor is, dat is onze regering. Vind je ze uiteindelijk gewoon per saldo te zuinig met steunen?
Nee, dat kan ik niet zeggen. Nogmaals, ik
en het verdedigen en het uitdragen wat je net allemaal uitlegt.
Nee, maar ik merk
het is nooit elke week een persconferentie.
Ik heb absoluut geen kritiek op onze regering. En ik weet in wat voor zeer moeilijke omstandigheden onze politiek moet functioneren. En ik vind dat er ook zeer onterecht, badinerend af en toe wordt gesproken over onze politiek. Maar dat even terzijde. Maar ik merk in de gesprekken ook die ik nu heb vaak met mensen, dat een aantal van die dingen onduidelijk zijn. En hoe makkelijk het soms ook lijkt, laat ik voorzichtig formuleren, om een aantal van die dingen recht te zetten. Dus het is meer een oproep aan ons allen om daar toch wat meer aandacht aan te besteden. En geen kritiek op de regering, geen kritiek op onze minister van Defensie.
Nee?
Nee.
We zitten daar de internationale gemeenschap, hè, met ongeveer 73.000 man troepen. En de Taliban die zit daar nu met een iets meer of iets minder rond. Nou, dat is moeilijk te schatten, maar een derde. Dat neemt niet af. Hun activiteit, het neemt eerder toe. Nu heb je zelf in het verleden wel eens gezegd, de eerste jaren zul je weinig resultaten zien krijgen. Ja. Je hebt eigenlijk iedereen gewaarschuwd. Volgens mij heeft Kamp dergelijke woorden ook wel eens gebruikt. Vorige minister van Defensie. Maar het ziet er niet naar uit als je deze feiten zo, krijg ik voorgeschoten als krantenlezer, dat ook maar heel lichtelijk tendeert naar een andere kant. Sterker nog, je krijgt eerder de indruk dat de slagkracht van die Taliban toeneemt. Dus wat moet er nou gebeuren?
Ja.
Nog meer, eerst nog veel meer troepen en dan verder met opbouw? of wat?
Ja, kijk, het, wat we heel goed in de gaten moeten houden, is wat voor soort conflict is dit? Dit is niet een conflict wat zich laat beschrijven in wij hebben 50.000 man en zij hebben 25.000 man, dus we gaan het winnen of zo. Ja. Of er is een mooie demarcatielijn van zij zitten links en wij zitten rechts. Het is veel en veel en veel complexer dan dat. Het gaat om het wegwerken van de invloed van de Taliban. Dat is één ding. Om dat goed te kunnen doen, moet je ook de bevolking weerbaarder maken om die Taliban buiten de deur te krijgen. En daarvoor moet je zorgen dat er iets gaat ontstaan in dat gebied, waardoor de mensen gaan zeggen van kijk eens, er is ook een andere manier mogelijk. Ja. Het gaat er dus niet om, om alleen maar Taliban te doden of neer te schieten. Het gaat er om het land te helpen opbouwen. Ja. En dat wil zeggen dat we investeren in zorgen dat er een fatsoenlijk bestuur komt. En we hebben ook in het begin gezegd, die Jan Mohammed Khan, die daar in het begin zat, dat een boef was. Die noemen we zich wel gouverneur. Die was van een boef. Ja, ja. En die hebben dus er ook eruit gehaald. Samen met Buitenlandse Zaken is druk op de regering Karzai gezet om die vent daar weg te halen. Er is een andere gouverneur gekomen, Munib, die blijkt niet zo sterk te zijn. Nu zit er een ander, Hamdan, die een aantal dingen heel goed oppakt. Die laat zien dat hij begrijpt waar het over gaat. Dus het bestuur wordt verbeterd. We hebben nu 1800 Afghaanse nationale leger. Soldaten hebben daar zitten. Toen we daar kwamen zat er helemaal niks. Er wordt aan de gezondheidszorg wordt het nodige gedaan. Er wordt aan scholing gewerkt. Er wordt gezorgd dat er juristen die kant op kunnen komen. Kortom. Het is dus een complex conflict,
ja.
Niet links, rechts, oost, west, et cetera, maar je moet op heel veel verschillende borden tegelijkertijd schakelen. Moet je nu zeggen, ik ga eerst voor veiligheid zorgen en dan de rest doen? Nee, dat is nou precies het probleem. Mm-hmm. Want veiligheid creëer je niet door alleen maar eerst Taliban te doden, al zou je al weten waar ze zitten en al zou je al weten wie het precies zijn. Nee, je moet tegelijkertijd iets aan die voedingbodem doen van die Taliban. En dat betekent dus dat je tegelijkertijd moet werken aan de opbouw van die politie, aan de opbouw, aan het verbeteren van het bestuur, aan het zorgen dat er een alternatieve of manieren zijn om in je levensonderhoud te voorzien, zodat je niet alleen maar aan die papaver oogst hoeft te denken, et cetera, et cetera. Je moet het allemaal tegelijkertijd doen.
Ja, maar diezelfde Hamdan, die was nog niet zo lang geleden op de televisie. En daar werd hem gevraagd hoe het ging. En deze man die maakte een buitengewoon aangeslagen indruk.
Ik heb het ook gezien.
En de laatste vraag aan hem was, hoe lang deed je dit nog vol te houden? Nou, heb je dus mee de seconde geteld hoe lang het stil was?
Ja, dat,
daar schrok ik wel van. Ik denk van, jee, als dit het beeld is van waar het naartoe gaat.
Ik heb dat ook gezien. En ik ken Hamdan. Ik heb hem een aantal keren zelf mogen spreken. En dat zag ik ook. Het is iemand die moe is. En ik zou bijna zeggen, ga er maar eens aan staan. In zo'n gebied zoveel partijen te vriend te houden, je eigen regering proberen te overtuigen dat er meer hulp naar dat gebied moet komen. Met 40 verschillende landen, nou niet 40 in Oeruzgan zijn het minder, maar verschillende landen moeten spreken die allemaal vaak toch hun eigen agenda hebben. Het is ook niet niks. Zijn familie woont in Londen, die ziet hij weinig. Dus ik heb dat ook gezien en ik hoop van ganse harte dat hij toch zijn goede werk blijft doen, want hij doet goed werk. Maar ja, we zullen moeten kijken hoe dat gaat. Maar hij was inderdaad aangeslagen, dat heb ik ook gezien, ja.
Maar het is niet alleen maar een aangeslagen man. Het is ook een weerspiegeling, een afspiegeling van de situatie. Althans, zo heb ik het opgevat, realiseer ik me nu terwijl ik met je zit te praten. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die dat zien, het zo opvatten. Ja. Dat is dus het beeld van hoe het daar gaat.
Jawel, maar ik heb in die uitzending ook gezien dat er Afghanen werden geïnterviewd en antwoorden dat ze die Taliban zat waren. En dat ze blij waren met de internationale legermacht die daar was. En dat zijn dingen die een paar jaar geleden niet gezegd werden. Mm-hmm. Dus het zijn, je moet ook, het is een beetje een flauwe opmerking, maar het glas is half vol of half leeg. We doen stappen naar voren en we doen stappen terug. Ja. En uiteindelijk kom ik bij het verhaal van luisterers, waarom zitten we daar? En hoe serieus nemen we onze principes? En dan is de bottom line is, Afghanistan heeft niet minder nodig, het heeft meer nodig. Het heeft
meer van wat?
Laten we eerst
De Taliban, je moet ze toch bestrijden op de een of andere manier. Als je het niet actief doet, dan komen ze naar je toe, dan moet je het ook doen. McCaffrey, ik meen dat het een Canadese generaal was, die zit nu in een soort lezingen, hij is BD, hij zit in buitendienst. En hij zit in een lezingencircuit. En die pleit voor veel zwaarder materieel. Dus echt bombardementsvluchten, de works. En daar en meer troepen erin. En nu al het commitment langer blijven.
Ja. Nou, wil ik een paar dingen over zeggen. In de eerste plaats de Taliban. Wie is de Taliban? Het is een beetje een oud verhaal, dus ik zal het snel doen. Maar we weten dat je hebt zeer geradicaliseerde groeperingen daar. Dat noemen we dan de hardcore Taliban. We zijn bang dat je die nooit tot andere gedachten zal kunnen brengen. En als deze mensen de wapen opnemen, dan zul je die hard moeten bestrijden. Mm. Helaas. Er zijn ook heel veel mensen, die noemen we dan de Taliban met de kleine t, die ook tegen ISAF en Karzai ageren, omdat ze gewoon bij wijze van spreken door de Taliban meer betaald krijgen. Of omdat ze onder druk worden gezet door de Taliban. Of omdat ze onvrede hebben met wat Karzai tot nu toe in Oeruzgan heeft laten zien. Ja. Daar moet je onderscheid in maken. Want die eerste categorie, die zware geradicaliseerde groeperingen, die moet je dus keihard bestrijden. Maar die andere, daar kun je wat mee. Daar kun je zorgen dat ze dat je dingen doet waardoor ze zeggen, oké, dan zijn we wel bereid om de regering van Karzai te kiezen. Dat is één ding. Die Canadese generaal, het is zeker zo dat Canada tot nu toe
100 man verloren, hè, inmiddels.
Ja, inderdaad. En dat betekent dus ook natuurlijk dat daar het nodige over gezegd wordt. Ze zitten in Kandahar. Kandahar is een gebied wat toch een beetje anders is dan Uruzgan. Ook weer anders is dan Helmand, waar de Britten zitten. De Canadezen hebben gezegd, ja, we moeten veel harder nog met veel meer mensen daar naartoe. En dan kom ik even terug naar wat ik net zei. Als ik zeg, Afghanistan heeft niet minder nodig, het heeft meer nodig. Dan bedoel ik daarmee, het heeft meer Afghaanse nationale militairen nodig. Het heeft meer ontwikkelingssamenwerkingsgeld nodig. Het heeft nog meer diplomatieke activiteiten nodig om het bestuur te verbeteren. En ja, als je aan een commandant vraagt, kan ik je nog 500 soldaten geven en kun je er mij uit de voeten? Dan zal elke commandant zeggen, ja, kom maar op, want die kan ik wel gebruiken. Maar het gaat erom, wat wil Nederland, waar is Nederland toe bereid? Nederland heeft gezegd, in die hele grote internationale gemeenschap.
Ja, dat weet ik. Nee, maar zeg jij nou eens waar jij vindt dat Nederland toe bereid moet zijn?
Nee, maar dat vind ik, ja, maar ik vind dat wel je twee essentieel.
Je mag dat nu zeggen.
Ja, dat is ook zo. Maar ik vind het toch belangrijk om dat onderscheid te maken. Ik vind dat de internationale gemeenschap langjarig, misschien wel generaties lang betrokken moet blijven in Afghanistan. En dan moeten we veel en veel blijven doen. Ja. In geld, en het zal ook mensenlevens kosten, en het zal ook van alles kosten. Wat moet Nederland daarin doen? Ja, dat is een proportionele bijdrage. Het is niet reëel dat Nederland, als we ons vergelijken met landen als België, Noorwegen, Denemarken, Zweden, dat wij bij wijze van spreken 5 keer zoveel zouden doen. Nee. Maar ik waarschuw voor één ding. Af en toe zijn we ook heel erg geneigd om bijvoorbeeld, als we over onze militaire bijdrage spreken, om alleen maar naar Uruzgan te kijken. Ik wijs erop dat er landen om ons heen zijn die met heel veel soldaten in Kosovo zitten. Nou, we hebben geen militairen meer in Kosovo. Er zijn heel veel landen die met zwaar materieel en veel mensen en veel geld in Afrikaanse landen zitten. Daar is onze betrokkenheid maar zeer beperkt. Kortom, als wij ons vingertje opheffen en schande spreken dat andere landen niet allemaal bijdragen, dan zeg ik van, laten we nog even heel goed kijken wat die andere landen op andere plekken in de wereld willen.
Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Laten we niemand de schuld geven, maar laten we gewoon even een ander feit constateren. Als je dan ziet hoe moeizaam het geweest is, en eigenlijk totaal niet gelukt, om Nederlandse troepen vervangen te krijgen door andere NATO-partners. Mm. Dat zegt al wel iets over de onderlinge solidariteit bij de NAVO. Maar even los daarvan, want iedereen heeft zijn overwegingen. Dat is allemaal te begrijpen. Elk land heeft zijn eigen bevolking die ook denkt van, ja, wat doen we daar precies, enzovoort. Maar als je dan zelf aan de andere kant ook zegt, met McCaffrey en anderen, wij moeten daar voor generaties blijven. Als je dat op elkaar legt, dan is dat toch geen schijn van kans dat dat gaat gebeuren. Als die bereidheid nu al zo, om wellicht hele goede redenen, zo gering is.
Nee, maar ik ben blij met de vraag, want het stelt me misschien in staat om iets recht te zetten. Kijk, en nogmaals dat onderscheid, de internationale gemeenschap zal daar generaties moeten blijven.
Ja.
Dat moet je ook, vind ik, als internationale gemeenschap, bijvoorbeeld in de VN, moet je dat uitspreken.
Ja.
Moet je zeggen van, kijk eens, dat is ons commitment bij Afghanistan. Een heel ander verhaal is nogmaals de individuele bijdrage van het enkele land. En de aflossing van Nederlanders in dat gebied was heel moeizaam. Dat is, en ik bagatelliseer het niet, maar dat is altijd een beetje de discussie in NAVO. Mm. En uiteindelijk blijkt dan toch dat het mogelijk is dat landen bijspringen, of het nou de Australiërs zijn, of de Slowaken, of de Hongaren, wordt af en toe zeer onterecht denigerend over gesproken. Dat zijn prima soldaten die zich prima laten leiden. Mm-hmm. En straks zal er dus ook een ander land zijn dat ons af zal lossen. Daar ben ik van overtuigd.
Maar ja, het is wel elke keer moeizaam. En dat is toch niet een basis om generaties daar te kunnen blijven. Nee, dat bedoel ik alleen.
Jawel, maar die moeizame discussie, die heeft inderdaad te maken met de nationale discussies in de hoofdsteden.
Ja.
Dus dan krijgen we dat Canada roept van potverdorie. Het is oneerlijk dat wij al 100 soldaten hebben verloren en we kunnen het niet meer in het eigen land verkopen, dat we nog langer moeten blijven.
Ja.
Dat is allemaal waar. En Nederland en Duitsland en al die landen hebben dat soort discussies natuurlijk. Het gaat over, dat zijn nationale discussies. Maar nogmaals, ik vind dat we internationaal uit moeten blijven dragen dat we er lang blijven. Er zal een aflossing zijn van Nederland als wij in 2010 weggaan. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En waarom was ik blij met die vraag die gesteld wordt? Dat is iets anders. Hè? Mensen zeggen van ja, hoe kunnen we nou in Oeruzgan goed werk doen als wij nu maar zeggen dat we 2 jaar blijven? Ja, Nederland blijft, heeft gezegd, wij blijven tot 2010 met de huidige bijdrage. Maar dat wil niet zeggen dat het gebied dan vervolgens over wordt gegeven aan de Taliban. Nee, dan zal er een andere partner zijn die daar gaat zitten. Absoluut. Ja.
Maar zal dat zeker, want ik zeg net, bij die vorige aflossing, toen die verlenging discussie speelde, dan zou er gekeken worden of wij dan een andere partner zouden kunnen krijgen. Dat is gewoon niet gelukt. Dat is toch geen goed teken?
Nee, het laat inderdaad zien hoe af en toe moeilijk die discussies in Europa zijn, of in Europa, in de coalities zijn. Ja, maar het is een deel, hoe zeg je dat? Het is de cost of doing business. Als wij onze kracht halen uit coalities, dan wil zeggen dat je ook in die coalities je gelijk moet halen. En dat of je het met elkaar eens moet worden. En het is soms lastig, omdat we met z'n allen heel veel van die missies zo langzamerhand doen natuurlijk.
Speelt iets anders ook niet tegen, eigenlijk niet mee, maar tegen. Namelijk, de Amerikanen zijn daar gekomen in Afghanistan naar 11 september.
Ja.
Naar de grote aanslag op de Twin Towers. Die zijn daar behoorlijk ruig tekeer gegaan, hè, kun je toch wel zeggen. Die zijn vervolgens in Irak nog eens begonnen. Dat heeft al kwaad bloed gezet. Dat heeft vervolgens weer kwaad bloed gezet over de rest van de wereld. Maar ook natuurlijk weer in Afghanistan. En nog een ander element daarbij. Er wordt altijd gedaan van die Taliban. Dat zijn van die illegal aliens in Afghanistan. Maar die zijn gewoon lid van een stamgroep, de Patanen. En dat is gewoon 40% van, als ik het goed heb, van Afghanistan. Dat zijn dus gewoon Afghanen.
Ja.
Die twee dingen bij elkaar, dan denk ik van, dit wordt nooit wat. En dan wil ik dat helemaal niet in de krant hebben, dat die jongens en meisjes daar gedemoraliseerd worden. Want die worden ook gestuurd. En die hebben ook allerlei hoop en dinges. Dat zag je in die voorstelling ook. Je zegt dat klopte, dus dat zal de werkelijkheid ook zijn. Maar dan krijg je toch iets wanhopigs als je dat allemaal bij elkaar neemt.
Ja. Drie belangrijke punten die je noemt, Ger. In de eerste plaats die coalitie en het leiderschap van de Verenigde Staten. Zo, dat voeg ik daar maar even aan toe. Ik denk dat het inderdaad zo is dat veel landen in die grote coalitie zich niet altijd heel comfortabel hebben gevoeld bij het Amerikaanse leiderschap. En hoe dat nou allemaal gekomen is, dat zal ik niet over uitweiden. Maar dat is zo. En ik denk en ik hoop dat als Amerika onder een nieuwe president een leiderschap gaat laten zien wat misschien wat genuanceerder is, ik zeg het voorzichtig, maar wat meer rekening houdt met gevoelens aan de andere kant van de wereld, laat ik het maar zo zeggen, dan denk ik dat veel meer landen in onze coalitie, NAVO, laten we dat maar even noemen, zich ook makkelijker bereid zullen tonen om dan onder dat nieuwe Amerikaanse leiderschap om een steentje bij te dragen. Dus daar zie ik wel een mogelijkheid. Over die Patanen, ja, het is dus zo dat het en dat kom ik weer terug op wat ik eerder zei, het is een zeer complex gebeuren. En wat je dus niet oplost door alleen maar er met hard militair geweld in te gaan. Je zult dit alleen maar verder kunnen helpen, dit conflict, door ook iets aan heel veel andere factoren te doen. Ja. En als we het hebben over aflossen bijvoorbeeld van eenheden, ja, als we met z'n allen ons werk heel goed gaan doen, dan zullen we in staat zijn om Afghanistan zelf heel veel van die verantwoordelijkheden over te kunnen laten nemen. En dan zal er een minder groot beroep hoeven te worden gedaan op de internationale gemeenschap.
Ja.
Om daar met heel veel soldaten in te komen. Maar dat is een geweldige uitdaging. We moeten kijken hoe dat gaat natuurlijk.
Maar jij wordt nooit s'nachts wakker dat je denkt, Jezus, eigenlijk, waar moet dat heen? Eigenlijk gaat dit wel lukken?
Nee, weet je, ik heb natuurlijk ook mijn zorgen over de missie gehad. En dat schud je niet na april in mijn geval van me af. Dat natuurlijk blijf ik daaraan denken. Maar ik heb nooit getwijfeld over de legitimiteit ervan.
Nee, maar
nooit
dat
getwijfeld.
Is iets anders natuurlijk.
Jawel.
Dat is
maar,
iets anders.
Nee, maar ik wil die twee toch wel noemen. Ik vind ze belangrijk, omdat er af en toe ook wat snel overheen wordt gesproken. Of waarom zitten we daar nou precies? En er is een VN-mandaat. Er is een mandaat van de organisatie die wij toch het belangrijkste gezag aan de wereld vinden, de VN. En er is een uitnodiging van de regering Karzai, et cetera, et cetera. Maar er wordt ook wel degelijk gekeken naar van wat is nou de progressie die we maken? Is het nou zinloos? Nee, het is niet zinloos. We maken stappen vooruit. Er worden ook stappen teruggedaan. Maar als je nu kijkt van wat was er toen we daar kwamen, een jaar of 3 geleden. En wat is er nou bereikt? Dan is er wel degelijk sprake van vooruitgang. Maar het zal moeilijk blijven. Het is verschrikkelijk moeilijke missie. We zullen met tegenslagen rekening moeten houden. Maar het is niet zinloos. Dan moet je daar naartoe gaan. Nee. En dan zie je dat er plekken ook aan te wijzen zijn waar wel degelijk vooruitgang wordt gemaakt. Ja. En ja, we willen allemaal dat het nog veel meer zou kunnen zijn.
Vind je het zinloos om naar de geschiedenis te kijken? Dan heb ik het helemaal niet alleen over de Russen, die daar natuurlijk met een gigantische troepenmacht en panzer, et cetera, hun tanden dus enorm stuk gebeten hebben. Maar de 19e eeuw, de Britten, 3 Afghaanse oorlogen.
Ja. Nee, ik vind het heel belangrijk om dat te blijven bekijken in zijn historische context. En ja, het is zo dat Afghanistan een beetje een kunstmatig land is gemaakt tussen het tsaristisch Rusland en het Brits-Indische Rijk. Dat was het land waar die twee grootmachten dan elkaar een beetje met rust zouden laten.
Ja, want ze wilden geen glazer aan de westgrens van India.
Er is een soort van een grens dus om dat land heen getrokken wat dwars door die stamverbanden heen ging. Absoluut waar. En daar moet je goed rekenschap van geven. En als je die analyse dus goed doet, dan kom je heel snel tot de conclusie dat dit dus niet iets is wat je alleen maar met militair geweld op kan lossen. Absoluut niet. Er zit veel meer aan vast. Nou, dat is nou precies datgene waar we ons hard als Nederland hard voor hebben gemaakt. Ook binnen NAVO, toen we hebben gesproken over en hoe gaan we dit conflict dan de komende periode met z'n allen aanpakken. Ja. En ik vind dat ook daar in Nederland best een beetje, dat we met z'n allen daar een beetje, nou ja, blij, ik zal het woord niet noemen, maar toch een beetje tevreden over mogen zijn. En niet al te snel de handdoek in de ring moeten gooien en zeggen van zie je wel, waar heeft het allemaal van nodig en dat gaat toch nooit lukken.
Ja.
Dat is heel erg cynisch. En ik hoop dat we heel lang niet in zo'n cynische wereld terecht zullen komen.
Nee, maar het is één ding om cynisme kun je zijn over wat hebben we daar te doen, allemaal onzin en laat ze lekker gaan. Dan doen we de deur dicht en over 30 jaar doen we de deur weer eens open en dan zien we het wel. Dat is cynisme. Nee, ik zeg gewoon, als je naar de geschiedenis kijkt, is het dan is het toch niet cynisch om te denken van jezus, dat je handen naar je hoofd brengt van wat moet dit?
Nee, dat is ook zo. Maar ik denk dan van als je je analyse goed doet, dan zie je dus dan is die stammencultuur die is heel belangrijk. Je moet je afvragen, waarom is die belangrijk? Nou, dat was de manier waarop men vroeger de eigen vrijheid organiseerde.
Ja.
Hoe zorgt je ervoor dat je dochters niet geroofd werden om met je buurman af te spreken om met elkaar een clan of een stam te gaan vormen? Als er nou een federaal gezag straks is in Afghanistan, wat we hebben helpen opbouwen, dan kan ook die stammencultuur minder belangrijk worden. Nou, dan krijgen we het volgende argument. Ja, maar Pakistan dan? Ja, ook in Pakistan zullen we dus moeten nadenken. Wat kunnen we daar doen door ook daar de spanningen wat af te laten vloeien? En nu hebben we aan rechts van de grens, dus in Pakistan, is een heel groot gebied waar het federale gezag vanuit
Islamabad
nauwelijks iets te zeggen heeft. Ja, daar zul je dus ook iets moeten gaan doen met onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Hoe moeilijk het ook is.
Ja.
Je moet dat niet geïsoleerd zien.
Nee, dan krijg je misschien nog Kashmir. Zo ben je eerst de hele wereld aan het oplossen. Alle problemen van de wereld. En dan kunnen we eens aan Afghanistan toekomen.
Nou ja, goed. En dus moet je kijk, je kan het zo complex en moeilijk maken dat je en dan heb je voor jezelf een reden gevonden. En daarom doe ik maar niks meer.
Ja,
ja, we moeten ergens een goede balans zien te vinden. En
want anders doen we inderdaad niks meer. Hè? Als je inderdaad zo... Ja. Zo redeneert, als je mijn redenering doortrekt. Dus op een gegeven moment moet je ook zeggen, ho, en nu gaan we wat doen.
Ja.
Want anders moeten we iets uit de grondwet gaan schrappen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. En dan zeg je, nou, dan vinden we het maar niet meer belangrijk dat we onze geschillen middels, of dat we een internationale rechtsorde belangrijk vinden. En dan is het maar de macht van de sterkste. En dat is iets waar wij niet voor hebben gekozen.
Vind je dat we gemakkelijk als samenleving en als regering misschien ook vanuit toch een vredige situatie sinds de oorlog wel iets te gemakkelijk dingen als principe verklaard hebben?
Nou ja, ik weet het niet.
Ons te weinig realiseren wat het kost om je daar dan ook aan te houden.
Ik draai het om. We hebben in dit deel van de wereld, West-Europa, hebben wij ook jarenlang, honderden jaren lang strijd gevoerd. En uiteindelijk is er iets ontstaan wat tegenwoordig Europa heeft en waar we met elkaar hebben afgesproken dat we geschillen op een vreedzame manier beslechten en dat er een internationale rechtsorde is, et cetera, et cetera.
Maar dat hebben we zelf gedaan.
Ja, maar we hebben vervolgens gezegd en in dat geheel, in die hele moeilijke struggle, zijn er een aantal dingen die voor ons zo wezenlijk belangrijk zijn. Daar willen we door voor het vuur. En een van die hele belangrijke is de internationale rechtsorde en die mensenrechten. En dat nemen we dus serieus. En je moet je wel realiseren dat je dat, als je dat opschrijft.
Ja.
Dan kun je niet zeggen van ja, ik heb het alleen maar, als je dan een keer uitgedaagd wordt om daaraan bij te dragen, te zeggen ja, het staat alleen maar voor de goede sier. Want ik vind het wel een leuk moreel verheven imago geven als Nederland. Nee, dan is het ook een principe en dan moet je ook bereid zijn om voor je principes te strijden.
En dan kost het wat. Geld, materieel, bloed en dat moet je dan ook maar ervoor
hebben. Kost verschrikkelijk veel en dat moet je realiseren. En dus moet je ook, als je dan besluit om deel te nemen aan zo'n missie, daar ook verrekte goed over hebben nagedacht. Ja. Maar als je dan daartoe hebt besloten, dan zeg ik, dan moet je ook je rug rechten bij de tegenslagen die er zijn. Wel na blijven denken en niet... En natuurlijk blijven evalueren of het nog steeds goed gaat. En daar spreek je dan in de coalitie over of we nog steeds de juiste dingen doen.
Ja.
Maar niet te snel zeggen van, ah jongens, het is 5000 kilometer bij ons vandaan. Ach, wat kan ons dat volk schelen? Dat vind ik een cynisme, dat past niet bij ons land.
En we kunnen nog wel eens goed last van krijgen als het probleem daar echt niet opgelost wordt.
Ja, los daarvan.
Van terreur, et cetera.
Los daarvan. Ik bedoel, het is natuurlijk een gebied in de wereld. Dus los van al die mensenrechten en los van onze solidariteit die willen laten zien met het ellende van de mensen daar. Zijn er ook hele wezenlijke eigen belangen. Wij willen niet dat er een gebied in de wereld is waar terroristische netwerken vrij spel hebben. Wij willen dat dat deel van de wereld, wat heel belangrijk is voor onze eigen welvaart, olie, energie, dat redelijk stabiel ook is. Ik bedoel, daar hebben we het niet eens over gehad.
Principe en goed begrepen eigen belang.
Ja,
als je dat in balans doet, dat is dan de goede combinatie.
Ja, maar en ik persoonlijk ben dan geneigd om te zeggen, ik vind dat eerste nog belangrijker dan
principe,
dat tweede.
Ja. Is dat dan, dat moet het voor jou een verheugteken zijn, dat Balkenende openlijk speculeert op het blijven naar Afghanistan na 2010?
Ja, maar het gaat mij niet zozeer dat ik blij ben dat hij speculeert. Van kijk, nou kan Nederland toch daar blijven. Ik zie het, mag ik het dan zo uitleggen? Dat hij op die manier ook aangeeft dat wij dus onze principes belangrijk vinden. En als de omstandigheden zo zijn dat we ook vinden dat onze bijdrage nuttig en goed is en tot ergens leidt, dat hij ook niet duikt voor die verantwoordelijkheid. Dat vind ik bemoedigend, ja.
Ja. Ik had ook dit uur ook over iets anders willen hebben, maar dit is toch wel goed om het even goed uit te spreken. We gaan een tweede uur over, wil ik het graag over je jeugd hebben en hoe je vliegenier bent geworden. Maar nog even dan... jij wordt gezien als de architect van de hele Afghanistan-missie, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, maar het is niet terecht. Het is wel een aardig compliment, hè, waar je een beetje verwaand over zou kunnen worden. Maar dat is absoluut niet terecht. Ik was commandant der strijdkrachten en ik heb als een van de 26 commandanten der strijdkrachten in Brussel meegedacht en meegesproken op welke manier deze fase ingevuld zou moeten worden. Maar ik ben helemaal niet de architect natuurlijk.
Wat is jouw rol geweest?
Ik heb in Brussel met die andere commandanten van de strijdkrachten, dus de Britten, de Canadezen, de Amerikanen, et cetera, hebben we onze belangen ingebracht. Dus met name gehamerd op die, wat we zijn genoemd, die 3D-benadering. Defense, development en diplomacy. Hè, dus militaire aanwezigheid, maar ook diplomatieke activiteiten en ook de ontwikkelingssamenwerking activiteiten. Dat hebben we zwaar benadrukt. En ik heb als belangrijkste adviseur van de minister, heb ik aan de minister geadviseerd op welke manier Nederland, toen de politieke vraag werd gesteld van kan Nederland een bijdrage leveren, heb ik voor de minister dat ingevuld. Hoe zou die eruit kunnen zien?
Ja.
En dan krijg je een dialoog met de minister en later ook in de ministerraad van ja, wat zijn dan de risico's? Wat kost het? Wat denk je te kunnen gaan bereiken? Wat gebeurt er als dat land niet meedoet? En dat is een periode van een aantal maanden geweest dat je dat met elkaar bespreekt. Dan valt de beslissing. En dan is mijn taak als commandant der strijdkrachten te zorgen dat de uitvoering van de missie en de hele ondersteuning daarvan op orde blijft natuurlijk.
Ja. En als je dat nou zo kijkt, hè, want dan moeten we hier en daar wat versterkt worden. Welke van die 3D's moet dan beter?
Ja, als ik makkelijk ben, dan zeg ik ze moeten alle 3 nog beter. Ja. Maar ik denk dat naast onze militaire aanwezigheid, hoop ik van ganse harte, dat er nog veel meer activiteiten opgestart worden in Uruzgan in ons geval. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, op het gebied van diplomatie. Dus met andere woorden, het versterken van het bestuur, het nog meer projecten opstarten, waardoor de mensen in de straat in Uruzgan zien van verrek, er verandert wat, daar moet nog veel meer gebeuren. En daarmee bekritiseer ik onze collega's van ontwikkelingssamenwerking niet, want het is een geweldig moeilijk probleem wat ze hebben. Maar er moet nog veel meer gebeuren. UNAMA, het bureau van de Verenigde Naties, dat daar naartoe ging. Ik hoop dat dat zal gaan groeien, dat dat nog veel meer activiteiten daar ontplooit. Dus naast die militaire aanwezigheid, vooral ook het versterken van die andere 2D's.
De PvdA die moest overgehaald worden om hier aan mee te doen, want die waren afhankelijk tegen. Toen is vervolgens het hele vredesverhaal, opbouwverhaal, is heel erg benadrukt. Dat is ook een van de redenen, denk ik, dat jij ooit wel eens gezegd hebt de term wederopbouwmissie heeft mij verbaasd. Hmm. Omdat in die brief van Kamp ook heel duidelijk staat dat het ook vechten wordt. Hmm. En toen kreeg je een enorme mist over vredesmissie versus vechtmissie, et cetera. Dat heeft de zaak natuurlijk ook helemaal geen goed gedaan. Ja. Daar kun je ook vrij snel heel cynisch van worden. Over de politiek, hè? Ja. Dan niet over het leger.
Ja, ik vind dat we de Partij van de Arbeid vreselijk onrecht doen door te zeggen ze moesten overgehouden worden. De Partij van de Arbeid heeft haar zorg neergelegd over de missie en heeft gezegd van luister, dus wij kunnen de missie zo en zo niet steunen. Wij kunnen wel de missie steunen als daar de ontwikkelingssamenwerking, die opbouw, de juiste accenten krijgt en het trainen van het leger, et cetera, et cetera. Hm. Dat heeft minister Koenders destijds goed geformuleerd. En daar heeft ook minister Kamp, niet minister Koenders, toen was hij nog in het parlement. En toen heeft minister Kamp heeft gezegd, nou, dat kan ik makkelijk accommoderen. Dat gaan we op die manier doen. Zo langs ongeveer zo'n gesprek is het gegaan. Dus het is geen kwestie geweest van als we dit nou maar er even erin schrijven, dan hebben we de Partij van de Arbeid al onze lijn. Nee, er zijn gewoon de legitieme zorgen van de Partij van de Arbeid die zijn meegenomen.
Maar dat cynisme is er een beetje ingelegd.
Ja,
hier en
kijk,
daar,
en daarna hebben we gezien dat in de discussie, in de krant, op televisie, dat zijn we ineens het woord opbouwmissie gaan noemen. Dat is op geen enkele manier door onze regering tegen het parlement gebezigd. In die artikel 100 brief, waarin precies staat wat de regering dan van plan is, heeft dat op geen enkele manier erin gestaan. Er is gezegd van kijk eens, we gaan daar naartoe op uitnodiging van het legitieme gezag. We gaan daar naartoe om de regering Karzai te helpen het land onder controle te krijgen. Daarvoor zullen we gaan we natuurlijk ons richten op de andere D's. Maar we zullen er ook een beveiligingselement hebben. Kortom, het hele woord opbouwmissie is ook een begrip wat wij als militairen helemaal niet bezigen. Ik heb daar met, toch wel met enige verbazing naar staan kijken dat op die manier is gaan spelen.
Hoe komt dat dan? Ja. Als het niet is om de PvdA te accommoderen, over te halen.
Nee, het is niet. Maar we hebben daar. Op een gegeven moment is daar in Nederland op televisie in de kranten is daar gesproken over het is dus een opbouwmissie. En vervolgens toen het eerste schot viel, riep iedereen meteen in koor van nee, zie je wel, het is een vechtmissie. Ja, dat is onzin. We hebben altijd gezegd dat we daar naartoe gaan om die opbouw te ondersteunen. Hm. Maar dat we ook rekening moeten houden met tegenstand. Ja. Dat we ook rekening moeten houden met gevechten. En dat we zelfs rekening zullen moeten houden met eigen verliezen.
Maar als dat zo duidelijk gezegd is, hoe kan het dan bij dat eerste schot toch ineens de hele andere kant op gaan? Dan heeft ook iets kinderachtigs eigenlijk.
Ja, ik weet niet waarom dat zo is. Daar heb ik geen mening. Ik ben geen communicatiepsycholoog of hoe je het maar zeggen wilt. Maar ik heb me daarover verbaasd. En ik heb ook mijn best gedaan om dat bij een aantal keren hardgrondig afstand van te nemen. En te zeggen van nee, luister, de regering heeft dat altijd zo gezegd. Lees de artikel 100 brief. Ja,
en het komt elke keer weer terug, hè?
Het komt elke keer weer terug, ja.
Daar zit toch iets? Wat zit daar dan?
Ja, daar moet ik speculeren. Misschien toch iets dat we moeite hebben te accepteren dat als je als leger ergens naartoe gaat, dat je af en toe ook bereid moet zijn om hard op te treden. Je kunt je missie niet doen door te zeggen, weet je wat, ik stuur alleen maar ongewapende mensen daar naartoe met een hoop goodwill en een hoop goede bedoelingen en dan kopen ze er maar uit.
Ja.
Dit omgevingen vereist ook dat je mensen moet equiperen, moet trainen, de middelen moet geven om als ze uitgedaagd worden ook zich te kunnen verweren.
Ja.
En dat is misschien iets wat we niet zo graag willen horen of niet zo goed begrijpen. En dan denk ik ook, dan ligt daar een schone taak om dat misschien met elkaar nog eens wat uit te leggen.
Ja. Nou, tweede uur gaan we praten over iets leukers, namelijk vliegen. Hè, want dat vind je ontzettend leuk. En over je vader, die ook bij de luchtmacht zat. En hoe dat allemaal zo gekomen is. Maar ik moet nog wel afvragen, ik ben nu BD. Mag je nog wel vliegen eigenlijk?
Nee, ik was al gestopt in 2000 met mijn actieve vliegen. Omdat ik toen mijn verantwoordelijkheid als bevelhebber niet meer kon combineren met de vliegactiviteiten. Allebei hadden ze te veel tijd nodig.
Ja.
Dus het mag wel, als ik zou willen, nu. Ja? In burgervliegtuigen.
Want als je brevet wil houden, dan moet je toch je uren blijven vliegen?
Dat klopt. Maar ik heb een brevet laten verlopen. En dat zou ik dan opnieuw moeten activeren. Ja. Om het zo te zeggen.
Maar een F-16 vliegen zit er natuurlijk niet meer in.
Nee, of zeker niet. Ik mag niet meer in militaire vliegtuigen vliegen.
Oké, tot zo.
Ja, want we hebben nog 2 uur te gaan in dit marathoninterview met generaal buitendienst Dick Berlijn. Ger Jochens is met hem in gesprek en wij gaan er nu heel even uit voor de ster, het nieuws. En zijn zo dadelijk bij u terug voor het tweede en ook derde uur. Tot zo.
U Hugo, wat is jouw nieuws van de week?
Nou, dat je een DVD van Studio Spaan cadeau krijgt als je een abonnement neemt op Hartgras.
Klopt. Ga dus snel naar www.hartgras.nl en verdien de DVD van Studio Spaan.
Voor niks toch?
Ja, op www.hartgras.nl.
Mijn naam is Peter Vader. Ik werk al 15 jaar als clown bij Clowns Nederland. Wekelijks ervaar ik de Clowns klik. Voor mij het moment dat het kind even zijn situatie vergeet.